En vandaag komen wij dan toe aan Romeinen hoofdstuk 7. Dat begint met: weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En daarna zeg ik, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Heel goed. Want dat wordt tamelijk makkelijk. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Daar weet u meteen waar het verder over gaat. Als het goed is, het suggereert dat de mens gestorven is en dus niet langer leeft onder de wet. Ik zou niet weten hoe het verhaal anders verder zou moeten gaan. En zo gaat het ook verder, want we hoeven het niet zelf af te maken. Het staat er allemaal zwart op wit. Dat niet alleen, de argumentatie namelijk die verder volgt is fundamenteel gelijk aan wat reeds in het voorgaande hoofdstuk uiteengezet is, dan wel voorgaande hoofdstukken. Want het idee is simpelweg dat één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, en dus zijn allen gestorven. En voor zover wij leven, zegt 2 Korinthe 5 erachteraan, zouden wij het leven van Christus leven, maar het betekent in elk geval dat we niet leven onder de wet, want daarvan zijn wij nou juist verlost. Dat is niet nieuw, want het werd in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk ook al genoemd. In elk geval in hoofdstuk 6, waar immers staat onder andere dan in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wij zijn niet onder de wet. In het schriftgedeelte in Romeinen 6 gaat het niet zozeer over dat gelovigen niet leven onder de wet, maar dat ze niet leven onder de zonde, dat wil zeggen onder de heerschappij van de zonde. Want, wordt er gezegd, wij die der zonde gestorven zijn, 6 vers 2, wij die voor de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? En de argumentatie in hoofdstuk 7 is: wij die voor de wet gestorven zijn, hoe zullen wij nog onder de wet leven? Het wordt echter wat uitgebreider uiteengezet. Dat wil zeggen, in de eerste plaats vinden we dezelfde argumenten als in hoofdstuk 6. In de tweede plaats wordt ook gewezen in het bijzonder op de eigen aard, de eigenaardigheden, de eigen aard van de wet, het karakter van de wet. Vandaar die inleidende zin in Romeinen 7 vers 1. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want de wet heeft zo zijn regels. En in elk geval wordt daarin vastgesteld dat de heerschappij van de wet is zo lange tijd als de mens leeft. Want als een mens gestorven is, dan is hij niet meer onder de wet. Dan hoeft hij niks meer, dan mag hij af alles. Dan is hij vrijgesteld van militaire dienst. Dan mag hij ook rechts houden in het, of links houden in het verkeer. Voor degene die het naar het Engels vertalen, moet je dat dan weer veranderen. Maar goed, het wordt wat ingewikkeld. Maar ik zeg altijd, als je gestorven bent, dan is er niets wat je hindert verder om door het rode stoplicht te rijden. De wet verbiedt het namelijk niet. En daar gaat het eigenlijk maar om. Het wordt hier wat systematischer uiteengezet. Weet gij niet, broeders, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Het is een waarheid als één koe. Daarom staat het ook in deze vragende vorm. Daar kan iedereen zo een antwoord op geven. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Ja, dat worden wij geacht te weten. Het is ook vanzelfsprekend, maar vanzelfsprekende dingen moeten dikwijls toch even geformuleerd worden, anders denken we er helemaal niet over na. Maar men zou dat doen. Bovendien, er staat in de eerste plaats: weet gij niet, broeders. De vraag is altijd wie die broeders zijn. Nou hoeft daar helemaal geen probleem over te bestaan, want de hele brief wordt in elk geval geschreven aan gelovigen. Aan wedergeboren mensen, blijkt ook uit het voorgaande hoofdstuk. Wij zijn met hem begraven, gestorven, begraven en opgewekt. En op die grond zijn wij broeders, namelijk kinderen Gods. En hebben wij nog een hoofdstuk eerder deelgekregen aan het leven van de tweede Adam, Dat wil zeggen aan het leven van degene die komen zal, van Christus dus. We hebben deel gekregen aan dat leven onder het nieuwe verbond. En later staat er, en dat is weer een hoofdstuk verder, Romeinen 8. Wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen. Dat is broeders, hè? Mede-erfgenamen. Mede-erfgenamen met Christus, die de eerstgeborene zou zijn immers onder vele broederen. Dat is inmiddels hoofdstuk 8, vers 19. Ik denk ook dat er verder niks achter te zoeken valt. En dat deze woorden dus gericht zijn aan de gelovigen als zodanig. Toen zei iemand, ja, maar er staat op broeders. En dan komt er een toelichting, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Die broeders zijn kennelijk degene die de wet verstaan. En dus zijn het de Joden, dat wil zeggen de broeders naar het vlees van de apostel Paulus. Ik moet u zeggen dat ik nergens in de Bijbel gelezen heb dat de broeders naar het vlees van de apostel Paulus, de Joden dus, de wet verstaan. Zij proberen, als het mee zit, de wet te doen. Niet dat ze dat moeten doen, maar hun relatie tot de wet is zodanig dat zij proberen onder de wet te leven. Maar dat leven van de Joden onder de wet, dat wordt beschreven als weliswaar een ijver tot God, maar niet met verstand. En als het niet met verstand is, dan verstaan zij dus niet. Ik hoop dat u begrijpt dat verstaan een werkwoord is en verstand is het zelfstandig naamwoord dat daarbij hoort. Hè? Staan en stand houden is hetzelfde, verstand heb je als je de dingen verstaat. Maar van de Joden staat, ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Dat is in hoofdstuk 10, vers 2, waar dat staat. En later in, ik meen de eerste Timotheusbrief, daar staat in 1 Timotheus 1, vers 7, dat er zijn die willen leraars der wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Nou, dat lijkt me wel voldoende. Twee van deze schriftplaatsen. Waar staat dat degenen die onder de wet leven, de wet blijkbaar niet verstaan? Met andere woorden, gaan we weer terug naar Romeinen 1, vers 7. Ik houd het erop dat de uitdrukking, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, niet commentaar is op de term broeders, maar commentaar is op de term weet gij niet. Het wordt gezegd tot degene die geacht worden te weten. En dus tot degene die de wet verstaan. Dat zijn eigenlijk per definitie de Joden niet. Als het er nou helemaal over gaat. Althans binnen Bijbels kader. En daar gaat het maar om. En men zou de zin dus ook lezen als, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Er staat er niet, ik spreek tot degene die de wet hebben. Of ik spreek tot degene die onder de wet leven. Er staat, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Weet gij niet, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. En dat zijn gewoonlijk de broeders. Dat wil zeggen, wedergeboren mensen. Dat hoop ik tenminste. Dat zou zo moeten zijn in elk geval. Dat mag je aannemen, want wij zijn immers als gelovigen verlost. En waarvan zijn wij ook alweer verlost? Ik weet het, het is wat lang geleden maar, dat we verlost werden, maar waar waren we ook alweer van verlost? Van de heerschappij van de dood, de dienstbaarheid der verderfenis, uit Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Van de heerschappij van de zonde, dat was Romeinen 6. En van de heerschappij van de wet, dat is onder andere Romeinen 7. En zelfs de hele Galatenbrief, om maar eens wat te noemen. Dus weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij de mens, niet de wet, zolang het tijd als hij de mens leeft. Want een vrouw die onder de man staat, dat vind ik ook altijd een mooie uitdrukking. Ik moet er altijd bij grijnzen en daarna wil ik het ook wel uitleggen. Maar goed, hè. Een vrouw die onder de man staat, dat betekent gewoon een getrouwde vrouw. Waarmee je maar ziet dat de vrouw dus onder de man staat. Ik kan het ook niet helpen. Het is nu helemaal Bijbelse hiërarchie. Een vrouw die onder de man staat, is aan de levende. Daar moet de klemtoon ook liggen, want daar ging het over. Is aan de levende man, want de wet heerst over de mens, de man, zo lange tijd als zij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, dus die met een man getrouwd is, is aan de levende man verbonden door de wet. Lijkt me ook tamelijk overbodig om het uit te leggen. Dat zijn zulke vanzelfsprekende dingen. Aan de wet valt dus eigenlijk weinig te verstaan. Dat men hem desalniettemin dikwijls niet verstaat. Ja, dat, ik weet niet waarom. Het is gewoon omdat men eraan gehecht is aan die wet. En dat is een tamelijk noodlottig misverstand. Men is gewend aan het juk. En aan de last om die te dragen. Men vindt daar zijn bevrediging in. Men legt zichzelf lasten op. En vindt daar bevrediging in, heet dat. Hè? Echt wel, in het gewone leven. Dat zich dat op andere terreinen ook uitdrukt. Ja, dat is zo, schijnt het. Maar vooruit. Maar het is niet verstandig en ik beschouw het ook als een afwijking. De wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Toen zei iemand, nou ja, Paulus gebruikt hier een voorbeeld, ontleend aan het huwelijk. Namelijk, een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Nou ja, door de huwelijkswetgeving zullen we maar zeggen dan. Hè? En als de man is overleden, dan is de vrouw vrijgemaakt van de wet des mans, staat hier. Dat wil zeggen, is ze vrijgemaakt van die wet die haar aan de man verbindt. Die wet geldt niet meer, want is die van toepassing op doden enzovoorts. Ik moet u zeggen dat dat wel aardig klinkt, maar dat het niet helemaal correct is. Want het is niet zo dat de apostel hier het huwelijk van de mens tot voorbeeld stelt, tot norm verheft. Dus tot voorbeeld stelt van het leven onder de wet. Het is veel sterker, want het gaat hier niet over het huwelijk van de mens. Althans niet in de eerste plaats. En men zou dat goed begrijpen. Dat geldt namelijk voor de meeste, eigenlijk voor alle Bijbelse symboliek. Waar het werkelijk over gaat, is de essentie van de wet, waarbij de vrouw die hier genoemd, eerst gewoon een vrouw of de vrouw, wat het maar is, hè, niet specifiek. Maar in de essentie van de wet is de vrouw niet maar één mens, maar het hele volk dat onder de wet leeft. Israël namelijk. Dat schijnt men niet te weten. Tot mijn verbijstering heb ik dat meerdere keren vastgesteld in de loop van de tijd. Men wil hier huwelijkswetgeving aan ontlenen. Enzovoorts. En men ontleent eraan dat als een vrouw van een andere man wordt, terwijl de eerste man nog leeft, dan moet zij verplicht een overspeelster genoemd worden, want dat staat hier. Ik moet u zeggen, dan heeft men de dingen omgedraaid. Want het is bepaald niet zo dat de verhouding van God tot de mens, of andersom, de verhouding van de mens tot God, ontleend wordt aan een of het menselijk huwelijk. Hoe bijbels dat huwelijk dan eventueel ook wezen mogen. Ik hoop dat dat tot u doordringt. Ik zal het nog anders zeggen. Voor zover wij in het Oude Testament de relatie tussen de Heer en Israël beschreven vinden als een huwelijk tussen de man, namelijk Jehovah, en de vrouw Israël, is het niet zo dat die huwelijksverhouding ontleend is aan het voorbeeld van een willekeurig menselijk huwelijk. Het is namelijk andersom. Het lagere, het huwelijk van de mens, is niet tot norm of voorbeeld voor een huwelijk van de Heer zelf, maar het huwelijk van de Heer zelf is de norm voor een eventueel menselijk huwelijk, uiteraard. Het hogere is het voorbeeld voor het lagere en niet andersom. En men zou begrijpen, als men tenminste de wet verstaat, zou men weten dat de wet beschreven wordt in het Oude Testament, althans, als een huwelijksrelatie tussen de man, namelijk de Heer, Jehovah, zij wil ik dan ook nog wel eens zeggen, omdat de man uiteraard een naam heeft, die ook genoemd wordt bij de huwelijkssluiting, want zo hoort dat altijd. Die namen worden even genoemd, zodat je precies weet over wie het gaat en op wie dat huwelijk van toepassing is. Maar die man is Jehovah en Israël als volk wordt beschreven als de vrouw van Jehovah. En die twee treden met elkaar in het huwelijk, waarbij de vrouw, namelijk Israël, inderdaad een positie krijgt onder de man. En dat is niet maar zomaar een willekeurig idee of een leuke vergelijking, maar integendeel, het wordt in het Oude Testament uitgebreid, zeer uitgebreid beschreven. En daar heb ik het zo nog over. Want ik wil u dat wel even voor alle duidelijkheid laten zien, dat dat wel degelijk zo is. En niet maar een klein verhaaltje of een aanschouwelijk voorbeeld hier. Maar de essentie van de uiteenzetting is natuurlijk dat dat huwelijk, ook dat huwelijk tussen de Heer en Israël, alleen maar geldig is zolang het tijd als in het bijzonder de man, want daar gaat het over hier, leeft. Daarna krijg je natuurlijk meteen één probleem, want onder het motto maak het verhaal zelf af, begrijpen wij dus ook meteen dat die man, dat Jehovah is. Dat wil zeggen, de Heer zelf die met Israël dat oude verbond sloot, der wet, ter gelegenheid uiteraard van de uittocht uit Egypte. En nou wordt ineens op zijn minst gesuggereerd en misschien wel ronduit gezegd dat de man inmiddels is overleden. En het probleem daarvan is dat dat niet past in de orthodoxe, traditionele kerkelijke leringen. Want Jehovah is God en hoe kan die nou overlijden? En daar heeft men dus een probleem. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat probleem weliswaar een officieel probleem is. Maar in de praktijk is dat voor vele bijbelgetrouwe gelovigen nooit een probleem geweest. Voor mij trouwens ook niet. Ik weet niet beter dan dat Jehovah in het Oude Testament in de praktijk, ik zei in de praktijk, want je kunt er nog een eind over doortheoretiseren, maar in de praktijk is Jehovah niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Avant la lettre. Nee, dat was Frans. Avant la letter betekent voor de letter. Dat wil zeggen, Jehovah was Jezus Christus voordat hij Jezus Christus heette. En voor die naam als zodanig, als Jezus Christus genoemd wordt. Maar daarom kan het wel dezelfde zijn. Even een klein voorbeeld. Hoe heet die nieuwe paus ook alweer? Ja. Bent u vergeten? Ratzen. Ratzinger. Ratzinger. Zie, ben ik ook wel. Ratzinger heet hij. Nou kan ik me voorstellen dat als je Ratzinger heet, dat je zeker een hooggeplaatste geestelijke functie krijgt, dat je je naam verandert. Want Ratzinger, ik weet niet precies wat het betekent, maar het klinkt niet goed in elk geval, Ratzinger. Hè? Dus dan wordt het Benedictus, verzin ze maar, Benedictus toch? Met een hoog nummer geloof ik, want ja, het ligt een beetje voor de hand om dan Benedictus genoemd te worden. Hè? De gezegende. Maar goed, laten we het daar verder niet over hebben. De man verandert van functie. Nou, niet helemaal, maar zijn functie wordt op een hoger niveau geplaatst. En verandert van naam. Hoe heet onze kroonprins ook alweer? Alex. Alex. Nee, dat is niet officieel, maar dat is gewoon zijn naam. Als iemand hem hebben moet, dan... Nee, ik niet, maar iemand anders. Dan is Alex. Wis en waarachtig wel. Straks wordt hij misschien koning. Weet je, dat zou maar zo kunnen. En hoe heet hij dan ineens? Willem. Wis en waarachtig wel. Ik bedoel, dat gebeurt. Er is ook niks bijzonders. Dan wordt hij de naam gewijzigd. En zo is het met Jehovah ook. Toen hij mens werd, kreeg hij een menselijke naam. Bij zijn geboorte. Zoals ieder mens die geboren wordt een naam krijgt. Waaronder hij als mens wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, geslachtsregister en hoe het allemaal heet mag. Maar Jezus is Jehovah. Nee, daar is niet alles mee gezegd. Maar zelfs als ik de volle 80 minuten die ik ter beschikking heb vanmorgen daaraan zou besteden, zou nog niet alles gezegd zijn. Dat lukt me toch niet, dus waarom zou ik? En hij is de Christus. Dat was hij weliswaar niet toen hij op de Sinaï verscheen aan Mozes. Maar hij is het inmiddels wel. Hij is dezelfde. En daar gaat het om, hè? Niet hetzelfde, dezelfde. En bovendien zichzelf. Maar men zou die dingen leren. Ik heb er geen probleem mee. Ik zal u één voorbeeld geven. Dat lijkt mij voldoende. Voor u misschien zegt het niks, maar voor anderen weer wel. Een van de bekende Calvinistische zelfs schrijvers. 100 jaar geleden was professor Bettex, wiens boeken in Nederland werden, naar het Nederlands werden vertaald en uitgegeven, onder andere uiteindelijk bij Kok Kampen. Daarvoor door andere uitgevers die door Kok weer zijn overgenomen, maar dat doet er nou niet toe. Volstrekt verplichte gereformeerde literatuur, orthodox en alles. De man schrijft gewoon over Jehovah Jezus. Daar heeft er niet de minste problemen mee. Waarom men dus later daar wel problemen mee heeft, dat kan alleen maar zijn omdat men Bijbelse waarheid in de loop van enkele decennia volledig is kwijtgeraakt. Jehovah Jezus. Ik weet niet beter, het is dezelfde. En die is gestorven. Toch? Aan het kruis van Golgotha. Ik kan die missen. Maar om dat probleem te vermijden, en vooral om dat probleem te vermijden van die drie-eenheidsleer, want die steekt erachter. Hoe ga ik u nou niet uitleggen, maar die steekt er wel achter. Om dat probleem te vermijden is men geneigd Romeinen 7 weg te redeneren en zeggen, oh, dat huwelijk dat hier besproken wordt is het huwelijk van willekeurig welk mens. Nou ja, twee mensen vooruit, man en vrouw. En daarna wordt het als voorbeeld toegepast op de Heer. En zo raakt men van een probleem. Is de Heer dan gestorven? Nou ja, we worden geacht te lezen dat de man sterft en dan enzovoorts. En dan eindigt het wat vaag, vooral als je niet oplet. Maar als je wel oplet, ontkom je er toch niet aan dat de man is de Heer zelf en die is overleden. En daarom is de mens die eventueel onder de wet leefde, voor zover een mens deel uitmaakte van dat verbond der wet, is hij niet meer onder die wet, want de man is overleden. Hoe je dat ook keert of wat. Afgezien van dat ik probeer dat nou langs een soort theologische route, probeer ik u dat enigszins uit te leggen. Dat had ik ook niet hoeven doen, want er staat gewoon in bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 9, geloof ik. Daar gaat het weliswaar niet over het oude verbond primair. Maar gaat het over het nieuwe verbond, waarvan gezegd wordt in vers 16, waar een testament is, en u weet wat een testament is? Een verbond. En een verbond is in de Bijbel niet noodzakelijk tweezijdig, het is gewoon een officiële akte. En als het eenzijdig is, noemen wij het een testament. Iemand legt het vast. Eigen wilsbeschikking. Vandaar dat testament vanuit het Engels weer betekent getuigenis. Een testament. Een getuigenis. Iemand in zijn eentje bepaalt iets. Dat kan. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat hetzelfde als een verbond. Vandaar verbond der belofte is uitdrukkelijk een eenzijdig verbond. Dat wil zeggen, iemand regelt iets ter wille van een ander. Maar goed, testament en verbond, dat zijn twee verschillende woorden. In het Nederlands, in de Bijbel, is het altijd hetzelfde woord. In het Hebreeuws is maar één woord, brit. En in het Grieks van het Nieuwe Testament is het ook maar één woord. Of men het nou vertaalt met verbond of testament, daar kiezen de vertalers voor, maar wij moeten gewoon weten, het is hetzelfde. Verbond. Want het Nieuwe Testament is gewoon het Nieuwe Verbond. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. En daarom is men niet geneigd een testament te maken, omdat als men een testament maakt, dan is men kennelijk van plan te overlijden. Nou, dat is men niet van plan, maar men houdt er ernstig rekening mee. Dat wil men niet, maar dat moet dan wel, anders kun je geen testament maken. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komen. Want een testament is vast, heeft rechtsgeldigheid in de doden, dewijl of omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Een bestaand testament is dat rechtsgeldig, er maakt geen bal uit zolang degene die het gemaakt heeft nog leeft. Maakt niks uit. Betekent ook niks, heeft geen enkele waarde. De vraag is pas aan de orde, nadat de testamentmaker is overleden. Dan is de vraag, is het testament rechtsgeldig? En dat, als je dat aan een advocaat vraagt, ik heb vroeger wel eens aan een advocaat gevraagd, is dit contract rechtsgeldig? Toen zei hij, zolang het niet aangevochten wordt, wel. Ja. En zo is het ook met een testament. Het is pas rechtsgeldig als de testamentmaker is overleden. Dan zijn er altijd andere mensen het er weer niet mee eens. Dat is altijd zo, hè. Wat wij bij leven doen, is men al meestal niet mee eens. En als wij een testament gemaakt hebben en dat geldig wordt nadat wij zijn overleden, is men het er ook niet mee eens. Dat blijft altijd zo, hè. Moet je dus niets van aantrekken, mensen. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat is dat nieuwe verbond. Nieuwe verbond hebben we het nu even over, hè. Dat nieuwe verbond, wiens verbond, wiens testament is dat? Wie heeft het geschreven, bedoel ik, gemaakt, vastgelegd, beloofd? Want het is een verbond der belofte. Wel makkelijk genoeg, Jehovah, de Heere God, in het Oude Testament, die zei in bijvoorbeeld Jeremia 31, want daaraan is dit ontleend, hier in Hebreeën 9, die zei, zie de dagen komen, zegt de Heere, Jehovah, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ter vervanging van het oude verbond dat ik met hen gesloten heb, toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Dat verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Laat hem even tot u doordringen. Jeremia 31, vers 31. Want dat vers hebben wij nu even nodig. Nou, nodig. Maar het is een prachtig vers in dit verband. Want het is de aankondiging van een nieuw verbond door Jehovah zelf. En die zegt dat dat verbond komt in de plaats van dat andere, oudere verbond dat hij met Israël gemaakt had toen hij hen uit Egypteland uitleidde, namelijk toen hij hen trouwde. Daaruit blijkt in eerste plaats dat het oude verbond is het verbond der wet en het wordt beschreven, beschouwd als één huwelijk. In de tweede plaats, degene die het oude verbond met Israël sloot, dat huwelijksverbond dus, die man, is dezelfde als degene die het nieuwe verbond beloofde. En het nieuwe verbond, zegt Hebreeën, dat is dat testament dat nog geen kracht heeft als de testamentmaker nog leeft. Het is pas van kracht nadat de testamentmaker is overleden. Met andere woorden, degene die in Jeremia 31 vers 31 zegt, ik zal, is dus overleden, want het wordt uitgebreid gezegd dat wij leven onder het nieuwe verbond, omdat het oude beëindigd is. Het nieuwe verbond heeft kracht in de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar het betekent tegelijkertijd dus dat waar dat nieuwe verbond in werking is getreden na de dood van de testamentmaker, de dood van Jehovah, betekent het tegelijkertijd dat daarmee met de dood van Jehovah dus zonder meer ook een einde gekomen is aan de heerschappij van het oude verbond, namelijk de wet, logischerwijze. Het is namelijk dezelfde. En hoe dat allemaal werkt weet ik ook niet, maar dat de Bijbel het zegt is geen enkel probleem. De man is gestorven, maar diezelfde man van het oude liet ook een testament na, dat van kracht werd toen hij stierf. En waarom ook niet? Ik zal u meteen, nu we het toch over hebben, een ander voorbeeld geven. Namelijk uit 1 Korinthe 10 en 11. Want ik heb u al gezegd, men heeft problemen met het idee van de dood van Jehovah. Waarom? Ga ik niet uitleggen, dan maak ik je probleem alleen maar groter. Het heeft geen zin om daar problemen mee te hebben. De Bijbel leert het. En of men het begrijpt, kan verklaren, dat doet er niet toe. Men zou het gewoon geloven. Hè? Men heeft er problemen mee en sommige schriftgedeelten, sommige passages hebben daaronder te lijden. Men begrijpt het niet of draait de dingen om, heb ik u net verteld. En datzelfde, dat niet begrijpen en dat omdraaien der dingen, gebeurt ook in verband met het zogenaamde avondmaal. Nou moet ik u zeggen dat dat een onderwerp is dat de eeuwen door altijd een belangrijk probleem geweest is. Ook in de dagen van de reformatie, want het is algemeen bekend dat ook de grote reformatoren onderling het niet eens konden worden over de betekenis van brood en wijn, van het avondmaal. Dat was het grootste geschil eigenlijk tussen Luther en Calvin, om maar eens wat te noemen, en om het probleem iets te versimpelen. En het laat zich raden waarom dat is, waarom men het daar niet over eens kon worden. Het gaat me niet om de details, het gaat alleen om het verschijnsel. Men kon het er niet over eens worden. Waarom niet? Omdat de Heer zei, en hield de beker omhoog met wijn, en zei, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. En men begreep niet waar hij het over had. Omdat men heel dat testament niet begrijpt. En daarna zeg ik, ik kom uit kringen waarin men de allerhoogste waarde toekent aan het avondmaal, aan brood en wijn, kan ik rustig zo zeggen. Althans, dat was zo in het verleden, laten we het daar dan maar op houden, hoeft niemand zich aangesproken te voelen. Maar goed, dat is altijd in het christendom geweest en men hecht daaraan, men heeft daar een lering over die heel zwaar telt enzovoort. En het eigenaardige is dat ik in die kringen waar men er zo zwaar aan hecht geleerd heb, dat er maar één vers is feitelijk in heel de Bijbel, misschien twee, maar in ieder geval maar één schriftgedeelte is in heel de Bijbel dat een verklaring geeft van het avondmaal. Maar men vertelde er toen bij. En de betekenis die daar gegeven wordt, wijkt af van wat je verder in de Bijbel erover vindt. En ik hoop dat u begrijpt dat ik nu wat taal praat. Hè? Ik zei, er is maar, heb ik zo geleerd? Nee, niet van mijn vader. Ik weet nog precies van wie, maar dat ga ik u niet uitleggen. Maar die zei, er is maar één schriftgedeelte waarin het avondmaal verklaard wordt. Maar de verklaring daar wijkt af van wat je er elders in de Bijbel over vindt. Denk er maar een poosje over na wat ik nu zei. Dit is wat taal. Want dat is dit het enige schriftgedeelte. Dus vind je elders in de Bijbel er niks over. Maar zo werd het geleerd. Waarom? Omdat men met de verklaring van 1 Korinthe 10 en 11 geen genoegen nam. Waarin me staat in 1 Korinthe 10 en 11, daar staat dat, dat is vers 15 en wat er verder volgt, als tot verstandigen, ze worden weer geacht te begrijpen. Spreek ik, de drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Want het is één brood, wij zijn dus één lichaam, omdat we allen eens broodsdeelachtig zijn. We hebben deel aan maar één brood. En toen zei men, kijk hier is het brood en wijn ineens een beeld van de gemeente als zodanig. Als één gemeente en als één lichaam. Maar elders in de Bijbel is dat niet zo. Ik moet u zeggen, wel, als dit de enige verklaring is, is het elders in de Bijbel ook zo. Maar het betekent wel dat brood en wijn dus niet een beeld zijn van het lijden en dood van de Heer Jezus. Maar van zijn tegenwoordige opstandingsleven en in het bijzonder van zijn leven in de zijnen. In de gemeente als zodanig namelijk. Laat hem tot u doordringen. Staat zwart op wit. Eén brood is een beeld van één lichaam, namelijk de gemeente. Levend lichaam, uiteraard. En toen de Heer de beker omhoog hield, zei hij dus, dit is het bloed niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Opstandingsleven dus. Want daar gaat het dan per definitie over. En zo verder. Heb je dat? Het is een beeld van de opstanding van Christus en daarna, niet eens van de opstanding, het is een beeld van zijn opstandingsleven. Dat leven van die nieuwe mensheid waarvan Adam het hoofd is en dat was Romeinen 5. Heb je die nog? Daarna is meteen ook verklaard de uitdrukking in 1 Korinthe 11, vers 26. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Nou ja, totdat hij komt, maar daar gaan we verder niet over. Wat verkondigt men als men brood en beker gebruikt, avondmaal viert? De dood des Heren. Punt 1. Er staat niet het lijden des Heren. Er staat ook niet het sterven des Heren. Er staat de dood. En u begrijpt dat het sterven is het ingaan in de dood. Maar het gaat niet over het ingaan in de dood als zodanig. Het gaat over de dood als zodanig. Dat wil zeggen, men verkondigt de dood van Jehovah. Niet zijn lijden en sterven als zodanig, maar het feit dat hij dood is, is eigenlijk het idee. Wat kan daar alleen maar de betekenis van zijn dus? Makkelijk genoeg, als die wijn, zoals de Heer zelf zei, een beeld is van het bloed, het leven dus, van het nieuwe verband, wat verkondigt men dan dus? Dat de testamentmaker, de verbondsmaker, de testamentmaker, blijkbaar is overleden, want het nieuwe verbond kan niet van toepassing zijn als degene die het maakte niet eerst is overleden. Het testament kan niet van kracht zijn als niet eerst de testamentmaker is overleden. Maar de testamentmaker is tegelijkertijd de testamentmaker, de verbondsluiter van het oude verbond. En dat betekent dus dat als Jehovah, de Heere, eet het toch, de dood des Heren, niet van Jezus, laat staan van Christus, des Heren. Als de Heere, Jehovah dus, is overleden, betekent het dat het nieuwe verbond van kracht is geworden omdat de testamentmaker is overleden en tegelijkertijd dat het oude verbond niet meer van kracht is, men is ervan verlost, want de man is overleden. Dan zegt hij natuurlijk, maar hij leeft toch? Dan zeg ik, ja, natuurlijk leeft de man nog. Dat wil zeggen, hij leeft niet nog, dat is niet het goede woord. Hij leeft weer. Maar het heeft wel degelijk juridische consequenties dat hij stierf. En daarna, nadat die consequenties waren toegepast, stond hij op uit dood. Maar het betekent wel dat de relatie tussen God en de mens, of zullen we zeggen tussen de Heer en Israël, of zelfs tussen Christus en de gemeente, een ander is dan die in oudtestamentische tijd. En dat is wat hier in Romeinen 7 uiteengezet wordt. De man is inderdaad gestorven en de vrouw, Israël, dat onder de wet leefde en aan de man Jehovah verbonden was, is vrijgemaakt van de wet des mans. En op het moment dat wij het avondmaal vieren en daarmee uitdrukking geven aan dat wij leven onder het nieuwe verbond en leden zijn van het lichaam van Christus, verkondigen wij de dood van de testamentmaker en dus zeker de dood van degene die ons eventueel wellicht misschien ooit onder de wet bracht. Wij verkondigen daarmee dat we niet zijn onder de wet, want Jehovah is overleden, maar wij leven onder de genade, want de testamentmaker is overleden. En dus leven we onder dat nieuwe testament, onder dat nieuwe verbond. Het is doodzonde dat men die uitdrukking dus blijkbaar niet begrijpt, zo verkondigt de dood des Heren. Maar daar gaat het over, met name in de beide Korinthebrieven, die immers leren dat op grond van Jezus Christus en die gekruist, maar dat is 1 Korinthe 2, op grond van Jezus Christus en die gekruist, wij mensen verlost zijn van de heerschappij van de zonde, maar zeker verlost zijn van de heerschappij van wet, namelijk de eerste beginselen van deze wereld, en geplaatst zijn onder het nieuwe verbond, want, en dat is inmiddels 2 Korinthe 3, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet van het oude der letter, maar van het nieuwe verbond des geestes enzovoort. En dus verkondigen wij de dood des Heren door te verkondigen dat wij deel hebben aan degene die uit de dood werd opgewekt, aan Christus namelijk. En wij hebben het over het bloed des Nieuwen Testaments, het leven onder het nieuwe verbond. dat het hier in deze verse in de eerste plaats gaat, en eigenlijk uitsluitend, over de relatie tussen de Heer en Israël, dat wil ik u laten zien. Ik neem wel de tijd om uw schriftplaatsen te noemen, maar ik neem niet de tijd om ze ook allemaal op te zoeken en te lezen. Dat neemt mij veel te veel tijd. Maar de geschiedenis van het Oude Verbond, van Israël onder het Oude Verbond, is de geschiedenis van een huwelijk. Wij vinden in de eerste plaats vermeld wat de Bijbel noemt de bruidstijd, dat is de verlovingstijd. Wij vinden die genoemd in Jeremia 2, vers 2. Strikt genomen is dat de tijd tussen de uittocht uit Egypte en de huwelijkssluiting ter gelegenheid van de wetgeving op de Sinaï. Daar zit niet al te veel tijd tussen, maar het wordt beschreven als de bruidstijd, de tijd van de ondertrouw, van de verloving dus feitelijk, in Jeremia 2 vers 2. Daar begint het. Daarna krijgen wij de huwelijkssluiting zelf, ter gelegenheid van de wetgeving op de Sinaï. U weet hoe dat ging. De Heer gaf aan Mozes de wet, zei tegen Mozes: lees dat maar voor en dan hoor ik het wel. Dat is wat Mozes dus deed. Die las de wet voor aan Israël en vroeg toen, bij wijze van spreken, vroeg toen: wat is hier op uw antwoord? En Israël was niet al te zeer ervaren, dus ze zei niet: ja, ik wil, maar ze zei wel: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Hadden ze dat nou maar niet gezegd, maar ja, dat denk je wel eens vaker bij een huwelijkssluiting. Het was wel wat naïef als u het mij vraagt. Ik geef u schriftplaatsen. Onder andere Jeremia 31 vers 32, maar die heb ik net al genoemd. Want daar staat: hoewel ik hen getrouwd had. Jeremia 31 vers 32. Men zou dat vergelijken met Hebreeën 8 vers 13. Maar daar staat feitelijk precies hetzelfde. Want in Hebreeën 8 vinden we een uitgebreid citaat uit Jeremia 31. Er staan dezelfde woorden. Daarna Jeremia 3 vers 14. Ezechiël 16 vers 8. Dat hele hoofdstuk speelt daar trouwens een rol in. We komen het nog een paar keer tegen. Ezechiël 16. Over dat het een huwelijkssluiting was. Hè, dus. Daarna Hosea 1 vers 2. Neem u een vrouw der hoererijen gelijk de Heere. Enzovoorts. Hosea moest trouwen met een vrouw der hoererijen. Zoals de Heer ook getrouwd was met een vrouw der hoererijen, staat daar. Het is weinig verheffend, dat soort woorden. Maar ze geven goed aan waar het over gaat. Hosea 1 vers 12. Daarna Exodus 34 vers 14 tot 16. Exodus 19 vers 8. Exodus 23 vers 3. En Deuteronomium 5 vers 27. Dat lijkt mij voorlopig wel voldoende. Dat is lang niet compleet, maar het is sterk genoeg om te zien. Inderdaad, het was een huwelijkssluiting. Met alle consequenties van dien, want echtgenoten zijn verplicht tot samenwoning. Die uitdrukking begrijp ik nooit. Maar elke keer zegt de ambtenaar van de burgerlijke stand er weer bij. Hè?
Hè?
Ja, vreemd genoeg, ze wonen eerst samen, dan trouwen ze. Maar als ze trouwen, zijn ze verplicht tot samenwoning. Die begrijp ik dus nooit. Maar goed, echte lieden zijn verplicht tot samenwoning.
De bepaling is
afgezet. Oh, dus jij leest het niet meer voor, begrijp ik. Oh, nee. Tegenwoordig wonen ze samen voordat ze trouwen. Maar echte lieden zijn verplicht tot samenwoning in één echtelijke woning. Dat vind je bijvoorbeeld in Leviticus 25 vers 3, de echtelijke woning dus. Want het land Israël, het land Canaan, is de echtelijke woning. Waar de vrouw zou wonen en de Heer in hun midden. Waarbij de vraag is: maar van wie is de echtelijke woning? En het antwoord is: van de man. Heb je dat nog? Het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij, zegt de Heer. Dat is Leviticus 25, vers 23. Je vindt het ook terug bijvoorbeeld in Jesaja 14 vers 2. En in Jeremia 11 vers 15. En de vraag is tot in onze dagen van wie is dat land? Wie heeft er recht op om daarin te wonen? Het antwoord is niemand. De enige die in aanmerking zou komen zou de gemeente zijn als volk des Heren. Maar voor de gemeente is een andere woning bestemd. Een beter vaderland, zegt Hebreeën 11. Een hemels vaderland. Nou goed. De echtelijke woning. Daarna wordt het verhaal er niet fraaier op. Want daarna krijgen we de geschiedenis van de hoererij van de vrouw. Waarbij de vrouw beschreven wordt als overspelig, als die hoer. Zo wordt ze genoemd door de Heer zelf. In bijvoorbeeld Exodus 34. Weer. Exodus 34 vers 14 tot 17. En in Ezechiël 16. Daar waren we ook al even. In het bijzonder vers 25 en wat er verder volgt. Bijvoorbeeld vers 30 en 32. Van Ezechiël 16, maar het hele hoofdstuk zou men lezen in dit verband. En daarna eventueel Jeremia hoofdstuk 3, ook het hele hoofdstuk eigenlijk. En in het voorbijgaan wijs ik er even op dat wij kennen in het Oude Testament en daarna ook in Openbaring Izebel. Dat was de vrouw, letterlijk was het de vrouw van koning Ahab. Die Baalpriesters erop nahield, weet u wel. En een gelovig overblijfsel onder Israël, waaronder Elia vervolgde. De naam Izebel wordt zo letterlijk mogelijk vertaald met onaangeraakt. En men vertaalt hem meestal erg positief. Dat wil zeggen dat ze dus schoon was, onbevlekt en onbesmet. Schijnt dus een mooie vrouw geweest te zijn. Maar als u het mij vraagt, de term onaangeraakt betekent gewoon dat zij weliswaar getrouwd was met Ahab, maar niet leefde in gemeenschap met Ahab. Er was wel sprake van een huwelijk officieel, maar niet in de praktijk. Want, en dan kijk ik weer naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk wordt gesloten in het gemeentehuis, dat wil zeggen, er wordt een akte ondertekend en dan is het huwelijk wettig. Daarna zou het huwelijk officieel nog geconsumeerd worden. Nee, dat leg ik later wel uit. Nou goed, geconsumeerd heet dat. En wat het betekent, dat vertel ik u wel een andere keer. Maar het is zelfs zo, zelfs bij de Rooms-Katholieke Kerk, officieel is het zo dat als het huwelijk niet geconsumeerd wordt, dan kan het huwelijk ongeldig verklaard worden, want dan geldt het niet. De papiertjes gelden dan niet. Dat was de positie van Izebel dus eigenlijk. Maar Izebel is een beeld van Israël dat wel met de Heer getrouwd was, maar waarbij het huwelijk niet werd geconsumeerd. Dat wil zeggen, er was geen sprake van gemeenschap, laat staan van conceptie, en dus was er niet sprake van een vruchtbaar huwelijk. De vrouw was onvruchtbaar, heet het dan. Begrijpen jullie nog tot zover? De Heer beklaagt zich, hij zegt, ik ben wel met die vrouw getrouwd, maar voor de rest niks. Want dat wil ze niet. Maar er kwam dus niks uit voort. Het gevolg ervan is dan ook dat dat huwelijk ontbonden wordt. Strikt genomen, zeg ik er even bij, geldt die echtscheiding van de Heer en Israël eigenlijk officieel alleen voor de 10 stammen van Israël. Maar dat maakt verder niet uit. Waar het om gaat is dat dat huwelijk dus wel degelijk eindigt in een echtscheiding. Men lezen in dit verband Jesaja 50 vers 1, waar de Heer via Jesaja vraagt, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Met andere woorden, de Heer zegt, ik heb met Israël al niks meer van doen, want ik heb Israël al weggestuurd met een scheidbrief. Ik heb geen verplichtingen meer, omdat Israël haar verplichtingen ook niet nakwam. Het is al beëindigd. Dus men zou de Heer ook niet aanroepen, de Heer doet toch niks meer. Jesaja 50 vers 1. En in dat verband In verband met die scheiding zal men ook lezen Deuteronomium 24. Daar vindt u de wet op de echtscheiding, maar de beschrijving ervan is duidelijk een beschrijving van de echtscheiding van de Heer en Israël. Daarna wordt het een en ander op de mens in het algemeen toegepast, maar dat is pas secundair. Het gaat in de eerste plaats over de Heer en Israël. En er staat, als de man zijn vrouw heeft weggezonden met een scheidbrief, dan mag hij haar daarna niet meer terugnemen. Eén keer beëindigd, dan altijd beëindigd. Komt niet meer goed. En zo is het met de Heer en Israël ook. Het komt niet meer goed. Het wordt niet hersteld. Als u zegt, maar de Heer zou toch alsnog een huwelijk sluiten met Israël onder het nieuwe verbond, dan zeg ik, ja, maar dat is niet het herstel van het oude. Het is wat nieuws. Helemaal overnieuw. Maar goed. De Jesaja 50 vers 1 zei ik, Deuteronomie 24. En men zou ook eventueel lezen Jeremia 3. Dat hoofdstuk heb ik dus ook al een paar keer genoemd inmiddels. Jeremia 3 vers 1, vers 8 en vers 20 in het bijzonder. Dus de ene kant van het verhaal, de andere kant van het verhaal, en die geldt meer specifiek voor de twee stammen van Israël, voor het Joodse volk, is dat het huwelijk beëindigd wordt door de dood van de man. En dat is wat u terugvindt hier in Romeinen 7. En bedenk dan dat de 10 stammen in de praktijk nooit onder de wet geleefd hebben. De 2 stammen wel, bij gelegenheid. En dat van de 2 stammen eindigt dus in de dood van de man. Men vindt het in Romeinen 7, zei ik, en ook heel specifiek in Jesaja 54, vers 4. Er zijn wel meer schriftplaatsen overigens. Eigenlijk de hele boek klaagliederen zou je daarin kunnen betrekken. Want Israël wordt in Jesaja 54, vers 4 en andere schriftplaatsen beschreven als weduwe. Men zal de smaad uws weduwschaps niet meer gedenken. Impliceert toch dat de man is overleden. Daarna is sprake van wat ik in het algemeen meestal toch maar noem herstel van het huwelijk, maar men zou het moeten noemen een nieuw huwelijk eigenlijk. Dat nieuwe huwelijk vind je meteen in het volgende vers in Jesaja 54, vers 5 namelijk. Want uw maker is uw man, uw echtgenoot. Heere der Heerscharen is zijn naam. En daar is dus sprake van het sluiten van een nieuw huwelijk, maar het is het huwelijk van degene, van de man die uit de dood is opgestaan. En voor de wet dus een ander is. Want de eerste is overleden. Als hij dan toch weer verschijnt, moet hij opnieuw worden ingeschreven in het bevolkingsregister. En dan begint daar zijn leven en dus heeft hij dus een nieuwe identiteit. Dat is trouwens ook zo bij uw en mijn wedergeboorte. Wij hebben voor God een nieuwe identiteit ontvangen. We zijn iemand anders geworden, om zo te zeggen. Wij zijn niet meer in Adam, maar in Christus, enzovoort. Maar in de eerste plaats geldt dat voor de man zelf. Daar hebben we straks ook weer over. Maar in ieder geval herstel van een huwelijk. Dat wil zeggen het sluiten van een nieuw huwelijk, van een nieuw verband dus, vindt u in Jesaja 54 vers 5, zoals gezegd. Daarna weer Jeremia 31 vanaf vers 31... Namelijk, ik zal met het huis van Israël een nieuw verbond sluiten. Ter vervanging van het oude verbond dat een huwelijksverbond was. En dus is het nieuwe verbond ook een huwelijksverbond. Maar het nieuwe verbond wordt niet meer verbroken, kan niet meer beëindigd worden. En is bovendien vruchtbaar, omdat er sprake is onder het nieuwe verbond wel degelijk van gemeenschap. Van conceptie. Jeremia 31 dus opnieuw, vers 31 tot 37. Daarna weer opnieuw Ezechiël 16, nu vers 60 en wat er verder volgt. Ezechiël 16, vers 60. Een sterke is ook die van Hosea, daar waren we ook al even, maar nu in het bijzonder Hosea 2, vers 18. Ik zal u mij tot bruid werven, tot in eeuwigheid. Ik zal u ondertrouwen. In eeuwigheid enzovoorts. Een nieuw huwelijk dus wordt daar aangekondigd. Met alle consequenties van dien. En daarna ook bijvoorbeeld Jesaja 62 vers 4 en 5. Daar wordt dus in die verse een nieuw huwelijk beloofd. En in dat verband zou men ook lezen Openbaring 19, vanaf vers 6, waar sprake is van de bruiloft des lams enzovoorts. Maar u begrijpt natuurlijk nu wie die bruid is, waar het echt over gaat. Ik bedoel, daar is veel meer over te zeggen. Er zitten wat complicaties aan. Maar het gaat mij nou alleen maar om de hoofdlijn die in de Bijbel getrokken wordt. En ik geef u alleen wat belangrijke schriftplaatsen in dit verband nu, hè. De geschiedenis van een compleet huwelijk dat volkomen uit de hand liep, waarna opnieuw een huwelijk gesloten zou worden. Die bruiloft wordt genoemd in Openbaring 19 vers 6, eigenlijk ook in Hooglied en zo, maar dat begrijpt u misschien nu ook wel in één keer, Hooglied. Hè? Ja. Maar dat nieuwe huwelijk wordt ook beschreven natuurlijk hier in Romeinen 7. En daarmee zijn we terug in Romeinen 7. Waar staat? Vanaf vers 2 lees ik hem weer. Want een vrouw die onder de man staat, dat is hetzelfde, een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Vers 3, daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, opnieuw trouwt. Terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens anderen mans wordt. En weer zeg ik, maak het verhaal zelf af. Want u begrijpt waar het naartoe gaat, hè? Wat gezegd wordt is dat de man is overleden en dat de vrouw dus vrij is van die man, dat wil zeggen ook van de wet, en dus vrij is om zich te verbinden aan een andere man dan wel zich te laten plaatsen onder een andere wet. En de bedoeling is uiteraard vers 4. Namelijk tweede helft van het vers, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is. Israël wordt opgeroepen om zich te verbinden aan, zich te verloven met, dus gewoon, een andere man, namelijk zich te verbinden aan hem die uit de dood is opgewekt. Dan zegt u, maar het is toch dezelfde? Dan zeg ik, ja, maar niet hetzelfde. Want degene die uit de dood is opgewekt, is de borg en middelaar van dat nieuwe verbond. En daar gaat het om. Hij is de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En met hem zou men zich verbinden. En voor ons geldt dat ook. Wij waren weliswaar als heidenen überhaupt nooit onder de wet. Maar niettemin, wij zouden ons verbinden met degene die uit de dood is opgewekt. En de gemeente wordt dan ook beschreven als de vrouw van Christus. Implicerend een huwelijksrelatie, wel degelijk. In ons geval weliswaar niet nadat het oude beëindigd is, maar wel degelijk gaat het om iets nieuws, toch. Wij waren nooit onder de wet, om zo te zeggen, dus dat hoeft ook niet verder uitgelegd te worden, maar wij leven wel degelijk als gelovigen in gemeenschap met onze Heer, in een vruchtbare relatie, is het idee, en dus zouden wij goden dan wel de Heere vrucht dragen. Vers 4, zo dan mijn broeders, dat zijn diezelfde als uit vers 1 in elk geval. Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Om kort te gaan, dat ook, daar heb ik jarenlang mee geworsteld, maar bij nader inzien blijkt het helemaal niet moeilijk te zijn. Gij ook der wet gedood, wie nog meer dan, vroeg ik altijd en dan was het antwoord de Heer. Maar ik moet u zeggen dat het blijkbaar toch niet de goede lezing is. Ik denk dat je moet lezen, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Gij zijt ook der wet gedood. Der wat zijn we dan nog meer gedood? Der zonde, want dat was het voorgaande hoofdstuk. Daar ging het nou juist over. En in het voorgaande hoofdstuk wordt al gezegd dat we der zonde gestorven zijn en daarmee ook niet meer zijn onder de wet, vers 14. En dat aspect van die wet wordt hier apart in Romeinen 7, vers 1 tot en met 6, nog eens apart vermeld. Maar het is een toevoeging bij hoofdstuk 6. Wij zijn gestorven, namelijk wij zijn der zonde gestorven en wij zijn ook der wet gestorven. En dat is precies wat er staat. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Wij zijn namelijk dood voor de wet door het lichaam van Christus. Dat is korte stappen gauw thuis. Namelijk, wij zijn leden van het lichaam van Christus. En hij is degene die de wet gestorven is. En als wij dus aan hem deel hebben, zijn wij der wet gestorven. Als wij gelovigen zijn, wedergeboren mensen zijn in onze dagen, zal ik maar zeggen, en wij hebben deel aan de opgewekte Christus, wij hebben deel aan brood en wijn en dus aan het lichaam van Christus, daar hadden we het toch zojuist over, dan verkondigen wij de dood des Heren en dus het einde van de heerschappij van de wet. En dat is precies wat hier ook staat. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. En dan zegt u weer, opdat gij zoudt worden eens anderen. Dan zegt u natuurlijk, maar dan zijn we toch al eens anderen. Dan zeg ik, dan hebben u het helemaal goed begrepen. Want door het papiertje, zwart op wit, zijn wij eens anderen geworden. Dat wil zeggen, er heeft een huwelijkssluiting plaatsgevonden. Maar de vraag is, in hoeverre dat ook in de praktijk waar is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Izebel was getrouwd met Agab. Maar vervolgens was dat ook zo. En daarmee trek ik niet het eerste in twijfel. Natuurlijk was dat zo. Maar was het in de praktijk ook zo? En het antwoord is nee. En dat is nou precies waar het hier om gaat. Ik zeg weer, hoofdstuk 6, 7 en 8 spreken ons over de praktische positie. De praktische positie van de gelovigen. En de vraag is of wij in de praktijk leven in gemeenschap met die ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Officieel zijn we aan hem verbonden als gelovigen, maar is dat in de praktijk ook zo? En dat mag niet al te moeilijk te begrijpen zijn, omdat in de praktijk bijna alle Nieuwtestamentische brieven geen ander onderwerp hebben dan dit. Geschreven aan gelovigen die opgeroepen worden om de consequenties te trekken uit hun positie. We zijn het eigendom des Heren, leven wij ook in gemeenschap met hem. Wij staan onder de man, dat wil zeggen onder Christus, want Christus is het hoofd van de gemeente. Maar dienen wij dan ook inderdaad het hoofd, is het idee. Nou, en zo verder. Zo lezen wij dat wij heiligen zijn in Christus Jezus en dat we om die reden heiligen moeten worden. Waren we het dan nog niet? Ja, officieel wel, maar de vraag is of men het in de praktijk ook is. En dat is wat hierover gaat, hè. Je vindt hetzelfde in 2 Korinthe 3. Nou ja, in de Korinthebrieven, maar in het bijzonder 2 Korinthe 3. Waar staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar de bedoeling van die uitdrukking is de gelovigen op te roepen om die dienst ook inderdaad in de praktijk uit te voeren. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, dus officieel zijn we het, maar dienen wij de Heer onder het nieuwe verbond, is de vraag. En Paulus zegt, ik wel, en wat jullie doen, nou ja, dat moeten jullie weten, maar je zal mijn voorbeeld navolgen, 2 Korinthe 3, 4 en 5 trouwens. Drie hoofdstukken lang, 2 Korinthe 3 tot en met 5, maar het is de samenvatting van de beide Korinthebrieven feitelijk, hè? Korintiërs die immers kinderen gods waren, dat ook heel goed wisten dat ze wedergeboren waren, maar in de praktijk gewoon leefden in de wereld en naar de eerste beginselen der wereld. En Paulus zegt, nee, jullie zijn bekwaam gemaakt om de Heer te dienen, maar de uitdrukking lijkt me duidelijk. Ze waren wel bekwaam om de Heer te dienen, maar deden ze het ook, maakten ze ook van die bekwaamheid gebruik. En dat staat nog maar te bezien. En zo is het hier ook. Gij zijt ook der wet gedood, gij zijt ook der wet gedood, ook der zonde gedood, ook der wet gedood, door het lichaam van Christus, waar men deel aan heeft, volgens de uiteenzetting in Romeinen 5 vanaf vers 12. Dat wil zeggen, men maakt deel uit van die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, en in de praktijk is dat nog steeds de gemeente. Maar men zou in de praktijk ook leven in gemeenschap met hem. En dus opdat gij zoudt worden van een ander, namelijk van degene die van de doden opgewekt is. En daarna staat er opdat wij goden vruchten dragen zouden. Als je goed telt, heb je dus drie fasen in het vers. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en dus met Christus verbonden. Laten we zeggen onder het nieuwe verbond in elk geval en dus in wat een huwelijk genoemd moet worden. De gemeente als vrouw van Christus. Dat is één. Twee is dat dat huwelijk ook geconsumeerd zou worden. Namelijk opdat men in de praktijk zou worden van degene die uit de doden is opgestaan. En het resultaat daarvan is uiteraard opdat wij God de vruchten dragen zouden. Want de vrouw zou de man vruchten dragen, als u begrijpt wat ik bedoel. Het zou een vruchtbaar huwelijk zijn. En ik begin er niet eens aan om daarvoor ook schriftplaatsen te noemen. Voor dat vruchtdragen, want daar spreken al die brieven over. Wij zouden grote vruchten dragen. En de vrucht van de geest is, enzovoorts. Hè? Of het koninkrijk gods is gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen, enzovoort. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Of met andere termen, wij zijn met Christus opgewekt opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. 6 vers 4, daar waren we al. Of 6 vers 10, wij zouden Goden leven. En vers 11, wij zouden Goden levend zijn, in, voor God levend zijn in Christus Jezus onze Heer. En zo verder en zo verder. En dan vers 20 van hoofdstuk 6. Wat vrucht had gij toen gij nog dienstknechten der ongerechtigheid waart? Vrucht. Zie? Wij zouden Goden vruchten dragen. Het idee is gewoon dat het leven van Christus in ons beschouwd wordt als conceptie, als bevruchting. En daaruit zou vrucht gedragen worden. Ten behoeve van de man, zoals de vrouw vrucht draagt voor de man. Tenminste, dat was vroeger zo, zal ik dan maar zeggen. Want ja, ik weet nooit hoeveel u nog weet van de, van wat een huwelijk eigenlijk in wezen is. Hè? Daarna staat er, God de vruchten dragen. Dan vers 5. Want toen wij in het vlees waren, werkten de bewegingen, de motieven, der zonden die door de wet zijn in onze leden, in onze lichaamsdelen, om voor de dood vruchten te dragen. Dat wil zeggen vruchten, maar het leidt toch tot de dood. Maakt verder niet uit. In dat vers heb ik in het verleden al gelegd naast hoofdstuk 6 vers 21. Het einde derzelfde is de dood. Zo was het vroeger. En dan vers 6 van hoofdstuk 7. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, omdat wij voor de wet gestorven zijn, en dus de wet niet meer dienen, onder welke wij gehouden, gevangen, is eigenlijk het idee, onder de welke wij gehouden waren, in bewaring waren gesteld, luidt de uitdrukking in Galaten. Ik zal het er even naast leggen, dat is Galaten 3 vers 22 en verder. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, gehouden, gevangen gezet namelijk. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten en daarna vers 23, doch eer het geloof kwam waren wij onder de wet gehouden. In bewaring, verzekerde bewaring heet dat. In bewaring gesteld en zijn besloten gehouden, besloten geweest tot op, nou ja, tot op Christus eigenlijk. Maar dat is dan alweer het volgende vers. Wat is de beschrijving van de situatie van de natuurlijke mens eventueel onder de wet? Hij is een gevangene. Vandaar dat als nieuw verbond wordt aangekondigd, dan wordt gezegd dat de Heer zal geven de opening van de gevangenis. De vrijlating van de gevangenen. In meerdere toepassingen van de term, maar dit is het onder andere dan. Hè? Verlossing. Terug naar Romeinen 7 vers 6. Nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij gestorven zijn, voor de wet gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, zodanig dat wij nu dienen, want de vrouw staat onder de man, dat we nu dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wij dienen nu onder een nieuw verbond en niet onder het oude verbond. En in mijn Bijbel vind ik inderdaad een verwijzing naar 2 Korinthe 3. Die is wel heel voor de hand liggend, maar ik had hem uit het hoofd al geciteerd. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat is een bediening des geestes, heet het daar. Dienaren van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter van de wet namelijk, dood, maakt dood, maar de geest maakt levend. En die letter is die letter in stenen gegraveerd, staat erbij. Hè? Maar daarvan zijn wij verlost. En hier gaat het over precies hetzelfde. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Een van de vorige keren heb ik er al op gewezen dat verlossing of vrijmaking niet een ding is op zichzelf. Wij zijn namelijk vrijgemaakt met een bepaald doel. Wij zijn namelijk vrijgemaakt van het een, opdat we gebonden zouden zijn aan het andere. We zijn vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde, opdat we nu de gerechtigheid zouden dienen. We zijn vrijgemaakt van het oude verbond, opdat we de Heer zouden dienen onder het nieuwe verbond. Want, heb ik gezegd, meen ik, een mens is nou eenmaal per definitie een dienstknecht. Hij kan alleen kiezen wie hij dienen zal. Namelijk, God of de mammon heet het bij gelegenheid. De een of de andere. En het is of het oude verbond of het nieuwe verbond en niet allebei tegelijk. Dat bestaat niet. We zijn van het ene verlost opdat wij onder het andere zouden dienen. Daarom zijn we ook bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Daarom zijn onze harten gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En we zijn verlost van de wet, precies, om te dienen onder het nieuwe verbond. Ik word soms wat kriebelig als ik mensen hoor roepen, ja, maar we zijn vrij. We zijn toch niet onder de wet, we zijn toch vrij. Ja, maar dat is een zeer eenzijdige voorstelling van zaken. We zijn vrij van het een, opdat we zouden dienen onder het andere. En daarin zijn we dan in de praktijk niet vrij. We zijn gebonden aan de Heer, we zijn verbonden met de Heer die wij zouden dienen. Was de bedoeling van Gods wegen. Niet onder de ongerechtigheid, maar onder de gerechtigheid, hoofdstuk 6 was dat. En niet onder het oude verbond, de oudheid der letter, maar onder het nieuwe verbond. En dat is hoofdstuk 7. En daarover hebben we het volgende keer weer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons verlost hebt van de slavernij van zonde en wet. Dat u ons verlost hebt van dat zware juk dat wij niet konden dragen. En dat wij die vermoeid en belast waren, in alle vrijmoedigheid mochten komen tot u. Opdat we bekwaam zouden gemaakt worden om u te dienen onder dat nieuwe verbond. Onder een lichte last en onder een zacht juk. Wij zeggen u daarom dank dat we ook vanmorgen hier mochten zijn en uw woord mochten openen. We mogen leren verstaan dat we fundamenteel verlost zijn van die oude slavernij door de dood van de Heer Jezus Christus. En dat we geplaatst zijn in de vrijheid van dat nieuwe verbond door zijn opstanding. En daarin mogen leven en onze levens mogen wijden aan u en uw gerechtigheid. We zeggen u dank dat wij langzamerhand daar iets van mogen leren verstaan. Dat we mogen beseffen dat u in ons leeft en dat dat zaad der wedergeboorte in ons blijft en in ons vruchten zal dragen, God. En daarmee voor u. Wij zeggen u daarom dank, Vader, dat we deze woorden hebben in uw woord. Dat we schrift met schrift mogen vergelijken om te zien of deze dingen al zo zijn en daaruit onze zekerheid mogen putten. Wij danken u dan dat we met u verbonden zijn als de levende God, die onze levens vruchtbaar maakt en die onze leden wil gebruiken tot eer van uw naam. Wij zeggen u dank dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade, mogen vertrouwen op de betere beloftenissen ook van dit nieuwe verbond en daarmee ook mogen uitzien als uw kinderen naar onze toekomstige zoonstelling. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw geest en die genade van dat nieuwe verbond om Christus wil. Amen.